Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst uit het Oude Testament en wel uit Jesaja 6. Jesaja 6 is onze schriftlezing. En in Jesaja 6, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan. En zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te wijden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is. Alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover onze schriftlezing. Meent, in deze leerdienst willen we samen stilstaan bij de getrouwe engelen, zoals we die in Gods woord tegenkomen. Daar valt heel veel over te zeggen. Veel te veel voor in één preek. En daarom hopen we ook de komende 2 zondagen in de tweede dienst stil te staan bij de engelen. En in deze dienst zal het dan gaan over de engelen ten dienste van God. En volgende week over met de hulp des Heren stil te staan bij de engelen ten dienste van Christus. En in de laatste dienst, de derde, over stil te staan bij de engelen, de getrouwe engelen ten dienste van de gelovigen. Wat doen engelen in onze tijd voor degenen die de Heren mogen vrezen? We beginnen met de engelen ten dienste van God. En we doen dat naar aanleiding van het gedeelte wat we hebben gelezen, Jesaja 6, en dan met name de versen 2 en 3... die we nogmaals lezen, Jesaja 6, de versen 2 en 3... de serafs, dat zijn engelen, stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De getrouwe engelen zijn er in de eerste plaats, en daar staan we in deze dienst bij stil, ten dienste van God. En ze zijn er ten dienste van God in de eerste plaats als onvermoeibare zangers. In de tweede plaats als betrouwbare boodschappers. En in de derde plaats als onzichtbare toezichthouders. De getrouwe engelen zijn er ten dienste van God als onvermoeibare zangers, als betrouwbare boodschappers en als onzichtbare toezichthouders. Gemeente, als we met elkaar vanuit Gods woord en ook de belijdenisgeschriften nadenken over de engelen, dan bedoelen we daarmee de goede engelen, de getrouwe engelen. Want we weten, en we hebben dat zojuist beleden in artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat niet alle engelen die door God geschapen zijn, hun beginsel zijn trouw gebleven. De duivel, een engel, is gevallen en daardoor duivel geworden en vele anderen met hem. Het gaat dus over de goede en getrouwe engelen die hun beginsel bewaard hebben, zoals dat in de Bijbel staat. En nu vinden we over de engelen niet zo heel veel in onze belijdenisgeschriften. Calvijn die heeft er best wat over geschreven en Abrakel in de redelijke godsdienst. Maar de reformatie heeft geen aparte leer over de engelen ontwikkeld. Als we denken aan onze belijdenisgeschriften, dan komen we in de Heidelbergse catechismus 1 keer engelen tegen. Bij de 3e bede: uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, wordt dan verwezen naar de engelen die getrouw zijn als een voorbeeld voor de kerk op aarde. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis worden ze genoemd in artikel 12, wat we samen hebben gelezen. Toch vormen engelen in de Bijbel geen randverschijnsel, want we komen hen dikwijls tegen. Alleen al de vermelding engel staat er meer dan 250 keer in. En dan heb ik het nog niet over al die andere namen waarmee engelen worden aangeduid. Legerscharen, legermachten en nog veel andere benamingen geven engelen aan. In 2/3 van de Bijbelboeken komen engelen ter sprake. Verreweg het meest in de Openbaring van Johannes, het laatste Bijbelboek, waar ze ook betrokken zijn bij het oordeel, bij de oordeelsdag. Ik kom daar volgende week uitgebreid op terug. Maar we zien ze ook in de evangeliën. Ze zijn heel erg betrokken bij de komst van Christus naar deze aarde, bij zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Komt ook volgende week aan de orde. In de brief aan de Hebreeën komen we hen tegen. Maar wat denkt u van de psalmen. We hebben verschillende psalmen gezongen en we zullen er nog een paar zingen waar ook engelen genoemd worden. En als we denken aan de profetenboeken, dan gaat het over Ezechiël en Zacharia, waar engelen in genoemd worden. Er is veel van hen te leren, zo kunnen we zeggen. En via hen is er ook veel van God te leren. Nee, het gaat niet over engelen. We worden ook niet geroepen in Gods woord om engelen te aanbidden, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt. Bepaalde engelen, die worden aanbeden. Nee, heel duidelijk staat in Gods woord, zelfs uit de mond van een engel opgetekend, aanbid God. En dat zit al in het thema van deze preek opgesloten. Engelen zijn er ten dienste van God. Het gaat niet om henzelf. Het gaat om God. Om God groot te maken. Wanneer zijn engelen geschapen? Gemeente, daar is best wat over gediscussieerd in de kerkgeschiedenis. Bij de schepping worden ze niet met name genoemd, maar we denken dat ze geschapen zijn op de eerste scheppingsdag. In Genesis 2 vers 1 lezen we: alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Dus niet alleen de schepselen op de aarde zijn geschapen, maar ook de schepselen in de hemel, de engelen. En we lezen voor het eerst over hun optreden wanneer Adam en Eva het paradijs moeten verlaten. Jongens en meisjes, jullie weten wel, daar worden ze bij de ingang neergezet. Niemand mag er meer inkomen. Adam en Eva zijn verdreven uit het paradijs en die engelen die zorgen ervoor dat niemand er meer inkomt. De Bijbel spreekt er wel over dat God de hemel en de aarde schiep. Toen hij de hemel schiep, moeten ook de engelen als hemelbewoners door hem zijn voortgebracht. We kunnen natuurlijk denken aan de hemel als het heelal waar we tegenaan kijken. Maar ook als plaats waar God woont. We gaan er dus vanuit dat ze op de eerste scheppingsdag zijn geschapen. We kunnen dat ook opmaken uit Job 38 vers 7. Waar staat: toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgensterren. En die morgensterren zijn engelen. Net zoals in hetzelfde vers genoemd, kinderen Gods. Zij waren dus op die eerste scheppingsdag aanwezig. Ook engelen zijn net zoals wij mensen voortgekomen uit Gods gedachten. Net als wij zijn ze door Gods stem tot aanzijn geroepen, geschapen met het doel om God te eren. Engelen zijn heerlijke, majesteitelijke schepselen. Dat blijkt wel uit de namen die hun gegeven worden. Ik noemde er al een aantal. Maar in Colossense 1 worden er nog meer genoemd. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Nee, ze staan niet zo hoog als Christus. Tot geen van de engelen heeft God ooit gezegd wat hij tot zijn zoon gezegd heeft. Zo lezen we in de Hebreeënbrief. Als van Christus gezegd wordt dat hij een weinig minder dan de engelen gemaakt is, ziet dat op zijn menswording, de staat van zijn vernedering. Gemeente, nu is er wel een groot verschil tussen de schepping van engelen en de schepping van de mens. Want van de mens geldt: man en vrouw schiep hij hen. En daarna wordt het menselijk geslacht uitgebreid door middel van de voortplanting. Daar worden kinderen geboren, die trouwen weer en die krijgen weer kinderen. En zo groeit dat geslacht van Adam en Eva uit. Onder de engelen is geen onderscheid naar geslacht. Ze zijn geesten. En zijn als zodanig geschapen in een vol getal. Daar is geen uitbreiding van engelen. Daar zijn en blijven zoveel engelen als God in het begin geschapen heeft. Als we ook die gevallen engelen erbij nemen. En misschien is er wel een jongere die zegt, ja dominee, hoeveel engelen heeft God dan wel niet geschapen? Nou, dat getal is ontzaglijk groot. De Bijbel spreekt over 1000 × 1000 die hem dienen en 10.000 die voor hem staan. Daniël 7, vers 10. Omdat de engelen afzonderlijk zijn geschapen, hebben ze ook voor zichzelf een keus gedaan om God gehoorzaam te blijven of niet. Er bestaat geen verbondsrelatie zoals met Adam, die als verbondshoofd zondigde en daarin de hele mensheid meenam. De engelen die hadden een vrije wil. En de engelen die gevallen zijn, die vielen door hun eigen schuld. Degenen die staande bleven, die werden door God bewaard. We hebben dat beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Door zijn genade. Ze werden door hem bevestigd in hun staat. Evenals de mens hebben de engelen kennis. Het zij uit hun eigen natuur, het zij uit Gods werken. Het zij dat God het hun heeft geopenbaard. En die kennis die kan door openbaring toenemen, maar die is wel begrensd. Engelen weten niet alles. Engelen zijn door God in grote getale geschapen om dienst te doen. En dat zit ook opgesloten in de betekenis van dat woord engel. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament betekenen de grondwoorden voor engel bode, gezant. En hiermee wordt het werk van de engelen heel duidelijk getypeerd. Ze werken met eerbied gezegd niet voor zichzelf. Ze zijn in al hun doen en laten gericht op de eer van God en om de komst van zijn koninkrijk. Ze vragen ook geen aandacht voor zichzelf, maar wijzen juist van zichzelf af naar hun schepper. En daarom mogen en willen engelen ook niet vereerd worden. Nu kunnen we binnen hun werk wel verschillende arbeidsterreinen onderscheiden. En ik gaf dat al aan in het begin. We kunnen ook een andere indeling maken, maar engelen zijn er in de eerste plaats ten dienste van God. In de tweede plaats ten dienste van Christus. Ze begeleiden zijn werk. En in de derde plaats worden ze uitgezonden om de gelovigen te beschermen. Vanavond gaat het dus over die eerste en belangrijkste taak. Ze zijn er ten dienste van God. En gemeente, daar kunnen we veel van leren. Want uiteindelijk zijn wij er ook, als het goed is, ten dienste van God. God heeft ons geschapen om hem te eren. Dat we dat niet doen van nature, dat is onze eigen schuld. En daarom is nodig geloof en bekering. We hebben God van zijn eer beroofd. We zijn eerrovers in plaats van eerlovers. Wat de engelen zijn. Engelen zijn Gods bijzondere dienaren. In Hebreeën 1 Vers 14 worden ze genoemd gedienstige geesten. En geesten zien op hun lichaamloosheid en onzichtbaarheid. En juist dat onzichtbare heeft daartoe geleid dat hun bestaan door veel mensen wordt ontkend. Zeker door de verlichting in de tijd van de Franse Revolutie. Ja, geloofde men dat er alleen iets was als je dat ook kon waarnemen en met je verstand kon beredeneren. En er zijn nog steeds veel mensen die zeggen van je moet het kunnen zien. En als ik het niet kan zien, dan is het er niet. Engelen die bestaan niet. Alsof dingen die onzichtbaar zijn er ook niet werkelijk kunnen zijn. Die geesten die zijn gedienstig. God heeft de engelen in de eerste plaats geschapen ten dienste en ter ere van zichzelf. Om door hen te worden groot gemaakt. Dat is hij waard. Als wij aan zelfverheerlijking doen, is het zonde. Maar God heeft het volste recht om voor de eer van zijn eigen naam op te komen. Omdat hij is die hij is. Engelen zijn er ten dienste van God als onvermoeibare zangers. Zo heb ik het eerste punt genoemd. Onvermoeibare zangers. In de hemel houden de engelen de lofzang gaande. En dat is een eredienst op hoog niveau, op goddelijk niveau. Engelen zijn godlovers. Dat weten de kinderen wel. Denk maar aan kerst. Als die engel de boodschap verkondigd heeft, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Als die gezegd heeft waar ze het kindeke kunnen vinden, ja dan gaat de hemel open en dan is daar die engelenschaar. Die daar zingt, althans zo leggen we dat uit, het ere zijn God. En dat heeft zo mooi geklonken. Toen daalde er iets van de hemel op aarde. Onvermoeibare zangers. Als wij op een koor zitten, en ik weet dat er verschillende op een koor zitten, dan is het na een paar uur geoefend te hebben goed, en dan zegt u, nou volgende week, dan gaan we weer verder. Maar engelen zingen onvermoeibaar en onafgebroken door. Misschien wel elkaar afwisselend in verscheidene hemelkoren, zoals we dat kunnen opmaken uit Jesaja 6. Maar zodat die heilige lofzang niet ophoudt. In Jesaja 6 wordt ons een blik in de hemel gegund. Een heilige eerbied moet ons hart vervullen als we als het ware daar in de buurt van Jesaja staan in gedachten. Het is een imponerend gezicht. Gods troon is omgeven door serafs. Engelen. Er zijn verschillende namen van engelen. Ik kom daar een andere keer wat uitgebreider op terug. Gabriel bijvoorbeeld. Serafs, dat is een groep engelen. Net zoals de cherubim, dat is weer een andere groep engelen. Hier gaat het om serafs. En ze hebben drie paar vleugels. Met het eerste paar bedekken ze hun aangezicht tegenover de heiligheid en de majesteit van God. Ook al zijn engelen zondeloos, ze zijn wel schepselen. En in de nabijheid van hun heilige schepper betonen ze eerbied door met deze twee vleugels hun aangezicht te bedekken. Hoor ze zingen in beurtzang een lied. Heilig, heilig, Heilig is de Heere der Heerscharen. Dat ze driemaal de naam heilig gebruiken, onderstreept de heiligheid van God. Veel oudvaders hebben in het driemaal heilig de drie-eenheid van God gelezen. Deze serafs die spreken met hun woorden en hun houding, hun diepe eerbied uit voor de heilige God. Gemeente, wat kunnen we daar op aarde veel van leren als we in het gebed tot God naderen, zo zeggen we dat toch. Zijn we dan ook vervuld met eerbied en ontzag, zoals hier deze engelen? Beseffen we de heiligheid van God tegenover onze onheiligheid als we luisteren naar zijn woord, naar zijn stem? Met twee vleugels bedekken ze hun voeten. Dat is een teken van onderwerping. Heere, waarheen gij wilt, daarheen gaan wij. Maar wij wensen geen stap te zetten op de weg van ongehoorzaamheid. En met de derde paar vleugels vliegen zij. En het komt hier vandaan, gemeente, dat engelen vaak worden afgebeeld in kerken. Bijvoorbeeld oude kerken zie je vaak engelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een kerk waar op het orgel engelenfiguren staan. En die hebben dan inderdaad vleugels. Om mee aan te geven dat ze gewillig tot Gods dienst bereid staan, gereed staan. En het is geen wonder dat Jesaja juist op dit moment door een diepe vrees overvallen wordt vanwege het besef van zijn eigen onheiligheid. Ook in Openbaring 5 vers 11 horen we een stem van vele engelen rondom de troon. En daar wordt behalve ter ere van God ook gezongen ter ere van het lam dat geslacht is. De engelen zingen dus Gods lof. De Heere is door een hemelse hofhouding omgeven. En weet u waar we dat ook terugvinden? Dat vinden we terug in de tabernakel, in de inrichting. En later de tempel op die kleden van de tabernakel die aan de binnenkant zichtbaar waren, moesten allerlei engelenfiguren geweven en geborduurd worden. Later ook in de tempel. En wat denkt u van de cherubs boven de ark op dat verzoendeksel? En daarom zingen we ook in Psalm 99 dat hij tussen de cherubs woont. Gemeente, als zijn hofhouding al zo geweldig is en we lezen er in Jesaja 6 iets over. Als zijn hofhouding al zo geweldig is, hoe groot moet God zelf dan wel niet zijn? De engelen onderstrepen zijn heerlijkheid. God zorgt zelf voor zijn eer. Gunnen we hem die eer? Zijn de engelen ook in dit opzicht geen voorbeeld voor ons? Wat moet het heerlijk zijn om eenmaal voor eeuwig met hen mee te zingen. Tot glorie van de drie enige God meezingen. Dat zullen we als we door een levend geloof aan Christus verbonden zijn. Als we leren sterven aan onze eigen eer. Want dan wordt Gods eer ons een zorg. Van die hemelse dienst van lofprijzing lezen we ook in Psalm 103, waar Gods gemeente op aarde op haar beurt de engelen in de hemel opwekt. We hebben die verzen gezongen. Loof de Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, Gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Waarom zegt David dat in Psalm 103? Denkt hij dat de engelen een aansporing nodig hebben omdat ze anders te traag zouden zijn? Dat zeker niet. Het zijn onvermoeibare zangers. Maar David heeft het gezien met het geloofsoog dwars door de wolken heen, hoe gewillig en getrouw de engelen in de hemel hun ambt vervullen. Er is dan een heilig enthousiasme in zijn hart, zodat hij het niet nalaten kan te zeggen: ga daarmee door, engelen. Ga door met het loven en prijzen, want de Heere is het zo waard. Het komt hem zo toe. Dat geldt ook voor ons, gemeente. Als we zien op wie de Heere is en wat hij geeft in zijn genade, in zijn langmoedigheid, dan is hij het zo waard om daarvoor geëerd en gedankt te worden. Nee, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Trouwens, wat is het bemoedigend, met name in een donkere tijd, waarin we om ons heen zien dat het getal van vloekers en lasteraars op aarde vele malen groter is dan dat van de bidders en van de zangers op aarde. Toch bedriegt de schijn die voor ogen is. Want de engelen zijn er ook nog. En daarboven is een plaats in de hemel waar niet ene vloek of verwensing kan doordringen, maar waar de lofprijzing storeloos doorgaat. Dat te bedenken is ook verootmoedigend, gemeente. De Heere heeft ons niet nodig. Als morgen de kerken in Nederland worden gesloten, de deuren dichtgespijkerd en alle kerken in de hele wereld, ik hoop het natuurlijk niet, maar de duivel die zou dat wel willen, dat er niet ene kerkdienst meer gehouden kan worden. Dat er nergens meer een orgel de samenzang kan begeleiden. Dat er nergens meer één psalm gezongen kan worden. Dan nog zal de Heere wonen en tronen op de lofzangen in de hemel. En toch wil de Heere dat naast de engelenstem ook de mensentong zal worden gehoord in dat hemelkoor. Zie maar de troonvisioenen in het boek Openbaring. Niet alleen de engelen, maar ook de triomferende kerk. Ook de 144.000. Ook de verloste scharen die niemand tellen kan. Zingen daar de Heere de lofzang toe. Gemeente, engelen zijn onvermoeibare zangers. We wezen al op ons tekstgedeelte. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dan staat er zo dat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. En dan moet je Jesaja zeggen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. En dan dat wonderlijke, dat een van die serafs tot hem vloog. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij genomen had met de tang van het altaar. En hij roerde zijn mond aan, de mond van Jesaja, en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. We bidden wel eens dat onze lippen aangeraakt worden met een kool van zijn altaar om te kunnen spreken. Gemeente, wat een wonderlijke gebeurtenis. En dan zijn we dan zijn we gelijk bij onze tweede gedachte. Die engelen die dienen God als betrouwbare boodschappers. We zien het in dezezelfde geschiedenis dat een van die serafs tot Jesaja vloog en tot hem sprak, een boodschap bracht. Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Wat een heerlijke boodschap die deze engel, deze seraf, aan de profeet mag doorgeven. De engelen horen bij de hemel der hemelen. Dat is de plaats die God hun gegeven heeft. Ze zijn aan die plaats gebonden. Ze zijn niet overal tegenwoordig. Maar wel kan God hen naar de aarde zenden om daar zijn bevelen uit te voeren. In figuurlijke zin worden hun vleugels toegeschreven en dat is een aanduiding van hun bereidheid om onmiddellijk weg te gaan, zodra ze de opdracht hebben ontvangen. En daarom hebben we ook gezongen dat ze vaardig passen op het woord van Gods mond. Als de Heere spreekt, dan gaan ze. Dan komt er geen jamaar. Nee, ze zijn altijd tot zijn dienst bereid. En dat laat God Jesaja zien als hij hem ook tot zijn dienst roept. Want nu weet Jesaja hoe hij zijn roeping vervullen moet. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Terecht wijst onze catechismus er bij de verklaring van de derde bede van het Onze Vader op dat ieder in die geest zijn roeping moet vervullen. De engelen zijn ons tot een voorbeeld. Dat geldt niet alleen voor de ambtelijke dienst, maar dat geldt voor ons dagelijkse werk ook. Engelen zijn er ter dienste van God als betrouwbare boodschappers. En dat betrouwbare, dat staat er bewust bij. Ik heb dat bewust erbij gezet, omdat wat engelen overbrengen, dat waar is. Engelen zijn ten dienste van God als betrouwbare boodschappers. En we zien dat vooral bij de komst, bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, maar ook bij zijn geboorte, bij zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. Zoals gezegd, volgende keer daar meer over. In het Oude Testament kunnen we daar ook al van lezen, van die betrouwbare boodschappers. Als we denken aan de geschiedenis waar de engel des Heren aan Hagar in de woestijn verschijnt. De engel zegt daar in Genesis 16 dat ze terug moet gaan naar Sarai. Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ze zal zwanger worden en een zoon baren en zal Ismaël genaamd worden. Met deze engel des Heren die we vaker tegenkomen in het Oude Testament, wordt de oud-testamentische verschijning van Christus mee aangeduid. De kanttekenaren die spreken over het hoofd der engelen, Jezus Christus. En Abraham verschijnen in Genesis 18 drie engelen. Als drie mannen met de boodschap van de verwoesting van Sodom en Gomorra. En wat denkt u van de verschijning van een engel aan de vrouw van Manoach? Ze spreekt over een man Gods. En om uit het Nieuwe Testament een voorbeeld te noemen, dan denk ik aan Cornelius. Aan hem verschijnt ook een engel Gods, om hem een boodschap te brengen. Engelen zijn betrouwbare boodschappers. Ze dienen precies door te geven wat ze moeten doorgeven. En gemeente, daar zit een belangrijke les in. Voor ons allen, maar in het bijzonder voor predikanten. Voor degenen die geroepen zijn om Gods woord door te geven. Want misschien weet u wel, ook predikanten worden engelen genoemd. Denk maar aan de brieven van de 7 gemeenten. Schrijf aan de engel der gemeente. Dan wordt de voorganger bedoeld. Een boodschapper. Voorgangers, predikanten, zendelingen, evangelisten zijn boodschappers. En ze dienen net zoals die betrouwbare boodschappers die vanuit de hemel boodschappen naar de aarde brengen, de boodschap van Gods woord door te geven. Engelen zijn als boodschappers ook uitleggers van verborgenheden. Denk aan Daniel 8. Of aan de nachtgezichten van Zacharia en ook in het laatste Bijbelboek. We zien dat de engelen worden ingeschakeld bij Gods openbaring. En deze taak is afgelopen sinds de Heilige Schrift tot stand gekomen is. God openbaart zich aan ons door zijn woord. En wij hebben ons te houden aan het evangelie dat door de apostelen is gebracht. En dan denk ik aan Paulus' waarschuwing in Galaten 1 vers 8. Hij noemt ieder vervloekt die een ander evangelie verkondigt, al was het een engel uit de hemel. Gemeente, dat is belangrijk. Ik heb eens gehoord van mensen die hadden een hele bijzondere ervaring meegemaakt. Een engel was aan hen verschenen en ze kwamen niet naar de kerk. Dat was ook niet meer nodig, want die engel die had zo'n bijzondere boodschap gebracht. Dat was genoeg. Ze lazen ook niet meer in de Bijbel, dat was lang niet meer nodig. Maar voor ons heeft de schrift het laatste woord. Kom daar later ook nog wel op terug in de andere preken. Engelen zijn onvermoeibare zangers ten dienste van God. Ze zijn betrouwbare boodschappers ten dienste van God. En ze zijn ook onzichtbare toezichthouders. En dat is het laatste, gemeente. En dat is best een moeilijk iets. Engelen zijn de rapporteurs van God. Laat ik het zo zeggen, ze brengen in het hof van de hemel verslag uit van wat er plaatsvindt als het goede woord van God wordt verkondigd. En daarom heb ik ze voor die derde taak ten dienste van God onzichtbare toezichthouders genoemd. Ze zijn de stille toeschouwers en toehoorders bij iedere samenkomst van de gemeente. We lezen dat in Efeze 3 vers 10. De gemeente maakt aan de overheden en machten in de hemel, dus aan de engelen, de veelvuldige wijsheid Gods bekend. Gemeente, wij staan onder hemels toezicht. Er zijn hier in deze dienst engelen aanwezig. Nee, we zien ze niet, ze zijn onzichtbaar, maar ze zijn er wel iedere keer als dat woord opengaat. Dat moeten we eens goed op ons laten inwerken. Dat er nu op dit moment hier in dit gebouw engelen zijn. Engelen als onzichtbare toezichthouders. En ze leggen iedere dienst als ook vanmiddag hun oor te luisteren. En brengen bij de Heilige God hun rapport uit. Gemeente, Deze werkelijkheid is voor predikers een reden te meer om zich voortdurend en ernstig af te vragen of onze prediking wel is naar de zin en de mening van de Heilige Geest. De engelen als getrouwe dienaren van God leggen de maatstaf en brengen het bij hun zender ter sprake. Maar niet minder zien de engelen erop toe dat de prediking weerklank ontvangt in de hart. Petrus die schrijft in 1 Petrus 1 vers 12 dat de engelen zeer begeerig zijn om in te zien in het heilgeheim van de verzoening. Zo staan ze ook afgebeeld op het verzoendeksel met hun hoofd gericht naar beneden. Omdat ze zo branden van verlangen om het heilgeheim van de verzoening te aanschouwen. Ze leven intens mee met de kerk op aarde. En waarom? Wel, die getrouwe engelen die hebben God lief. Ook zij zien uit naar de vrucht op de prediking. Want zodra iemand zich tot God bekeert, vandaag, is er niet alleen vreugde op aarde, niet alleen vreugde bij God, maar ook bij zijn heilige engelen. Gemeente, die engelen, die zijn als onzichtbare toezichthouders gesteld in Gods huis. Niet alleen als het gaat om de prediking, niet alleen als het gaat om hoe die prediking ontvangen wordt, maar ook als het gaat over de eerbied in de eredienst. En we denken dan met name aan 1 Korinthe 11, waar Paulus spreekt over de vrouw die in de samenkomsten van de gemeente een macht, dat wil zeggen een bedekking op het hoofd hebben, om der engelen wil. In de eredienst zijn de heilige engelen dus aanwezig. En vanuit de scheppingsorde laat Paulus zien dat man en vrouw een verschillende positie hebben, waarbij de man het hoofd is en de vrouw de hulpen tegenover, ongeacht of er sprake is van een huwelijk. En vanuit die verschillende positie trekt Paulus de lijnen door naar de eredienst van de christelijke gemeente. Daar moet die verschillende positie duidelijk worden in het gedekte hoofd van de vrouw en het ongedekte hoofd van de man. De man die hoeft geen bedekking op het hoofd. De Joden doen dat wel, ze geloven niet dat Christus het hoofd is. Verschillende uitleggers denken dat er in Korinthe vrouwen waren die in de samenkomsten van de gemeente hun hoofdbedekking afdeden, waardoor het onderscheid tussen man en vrouw wordt uitgewist. Het dragen van een hoed door een vrouw is dus geen regel van de kerkenraad, maar een opdracht van de Heere zelf om der engelen wil. Niemand ontkomt aan hun scherpe blik, aan hun gespitste oor. Gemeente, als we dat goed op ons laten inwerken, ja, dan laten we onze smartphone in onze tas of in onze broekzak zitten. Daar hoef je niet meer op te kijken. Dat er een appje binnengekomen is onder de dienst, soms dan gebeurt dat wel eens. Als je beseft dat er engelen zijn hier vanmiddag ook die toezicht houden, die rapport uitbrengen. Gemeente, hoe zitten we dan te luisteren naar het woord? Ik ben ermee begonnen, hoe preek ik het woord zelf? Maar hoe wordt dat woord gehoord? Gebeurt dat met eerbied? Luister je aandachtig, biddend, Heere, open mijn oren en open mijn hart. Die engelen die zijn als wachters gesteld in Gods huis over de eerbaarheid, het zedelijk gedrag van de gemeente. O, laten we daar rekening mee houden. Zullen we bedenken wat de Heere daarover zegt in zijn woord. Natuurlijk, het gaat om ons hart, dat is het allerbelangrijkste. Maar hoe zijn we, hoe kleden we ons ook in de eredienst? Straalt daar ook iets uit van de eerbied tot God? Omdat de Heere ook daarin geëerd wil worden. Nee, laten we nu niet kijken naar een ander. Maar laten we tot onszelf inkeren. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Gemeente, wat zal er straks worden uitgebracht? Welk rapport aan dat hemelse hof? Wat zal er over u, over jou, over mij gezegd worden door die onzichtbare toezichthouders, die engelen? Zullen ze verblijd zijn omdat jij zat te bidden onder de preek? Heere, schenk me dat nieuwe hart, dat ene nodig. Zullen ze verblijd zijn omdat jij, omdat u zo met de dingen van de Heere en zijn dienst bezig bent? Omdat het kwam in uw leven tot die overgave aan Hem. U zag uw zonde en schuld. En zo kon u niet voor de Heere bestaan, maar u leerde door de werking van de Heilige Geest toevlucht nemen tot die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. O, laat het ons gebed maar zijn dat er blijdschap in de hemel mag zijn over zondaren uit ons midden die zich bekeren, die tot eer van God willen leven, die zo'n hartelijk verlangen hebben in hun hart om de Heere te bedoelen, die beseffen, ach, van mezelf breng ik er niks van terecht, maar het is Israëls God die krachten geeft. Dan is er blijdschap in de hemel. Gemeente, engelen zijn er ten dienste van God en we kunnen veel van hen leren. Van die onvermoeibare zangers. Van hen leren we hier op aarde te zingen, om straks door Gods genade met dat grote koor mee te kunnen zingen. Eeuwig te zingen van Gods goede tierenheen. Van hen leren we als die betrouwe boodschappers, om die boodschap betrouwbaar door te geven. Zo zegt de Heer. En als het gaat om die onzichtbare toezichthouders, o, dan beseffen we des te meer dat eerbied een sieraad is van Gods huis. Engelen, ze zijn er ten dienste van God, ten dienste van Christus, ten dienste van de gelovigen. Ze zijn er om Gods drie-enig te loven en te prijzen. Mag dat zo in ons leven werkelijkheid zijn? Zijn we zo'n eerlover geworden of nog een eerover? Bedoelen we eigen eer, eigen roem? O, heb dan geen rust in dat je een eerlover mag zijn door Gods genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 139 en daarvan het eerste vers, Psalm 139, het eerste vers: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. De Heere die ziet alle dingen, maar ook zijn engelen brengen rapport uit, verslag uit. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. Het eerste vers van Psalm 139.